Goedemorgen allemaal hier in de kerk, thuis of elders. Van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Rozemuller. En vanmorgen is het Vonkel Geel. En aanstaande dinsdagavond vergadert de kerkraad. En de collecte vanmorgen is bestemd voor algemeen kerkelijke doeleinden. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. We gaan het vanmorgen hebben over het spijt me. Dat we dat mogen zeggen naar God toe, naar elkaar toe en de bevrijdende kracht die dat mag hebben als je dat zegt, het spijt me. Vanuit Psalm 32 denken we daarover na. We zullen zometeen naar Fotum en Zegengroet met elkaar gaan zingen. Gezang 163 uit het liedboek. Dit is een huis, dit huis een herberg onderweg. Over de kerkelijke gemeente als een herberg. We zullen onze afhankelijkheid van God belijden. Mogen ze zegen ontvangen, zullen we daarbij voor zover mogelijk gaan staan. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig trouw is en dus nooit loslaat waaraan hij begon. En voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
Oh.
We zullen Gods geboden nu beluisteren. Gods geboden zullen worden voorgelezen. En daarna zullen we uit Psalm 51 gaan zingen. Als je luistert naar de geboden van God, dan is dat inspirerend. Zo mag je leven, maar ook confronterend. Omdat je denkt van ja, maar helemaal zo leven, dat lukt niet. Dat gaat steeds weer fout. En omdat dat laatste zo is, zullen we na de lezing van de geboden zingen Psalm 51, waarin we dat erkennen. Dat er veel fout gaat en ook bidden om vergeving. Psalm 51, vers 3 en vers 4.
Ik ben de Heere, ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost.
Ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afstand maken. U zult van mij een eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. In mij ben hem en getuige van. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag al de dagen van de week. Uw ouders eren als uw vader en uw moeder die ik u gaf. Uw kinderen zie hen als mijn kinderen. Die ik aan uw zoon heb toevertrouwd. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen. Ook niet door woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn, zoals ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren en buiten natuurlijk geen seksuele relatie aangaan. De aarde is van mij met alles wat erin is. Uw bezit hier is tijdelijk. U mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet mij en tegelijk geld dienen. U zult de armen helpen. Uw ja is ja en uw nee is nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet er ook uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil u alles geven wat u nodig hebt. En wees niet bezorgd. U zult mij, de Heer, uw God, uw verlosser, liefhebben. Met heel uw hart en met heel uw verstand. En met al uw kracht. En u zult uw naaste lief hebben als uzelf.
Thank you.
zullen we met elkaar nu gaan bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat wij uw kinderen zijn. Dank u wel dat we bij u mogen horen. Dat we hier ook vrijmoedig mogen zijn, ondanks het feit, daar ging het al over, net in ons lied, dat wij lang geen perfecte mensen zijn. Dank u wel dat wij mogen leven van vergeving. Daar zullen we in deze dienst ook verder over nadenken. Dank u wel dat u ons telkens weer in de vrijheid zet en help ons om dat vanmorgen ook weer zo te beleven. Dank u wel dat u ons ook aan elkaar geeft dat wij kerk mogen zijn samen. Aan het begin van de dienst zongen we over dat we een herberg mogen zijn, waarin we er ook voor elkaar mogen zijn. Dank u wel dat dat zo mag zijn en help ons ook om dat voor elkaar te zijn, maar help ons ook om elke keer weer tot rust te komen in de gemeente. En wilt u daarom ook bij ons zijn met uw geest. Wees met uw geest in ons hart, vandaag, maar dan ook in het vervolg van deze week. Zodat wij ook rust inderdaad mogen hebben in ons leven, omdat we weten dat ons leven in uw hand is. We bidden ook nu weer om vergeving. Dank u wel dat we dat ook nu mogen vragen. Afgelopen week waren er dingen in ons leven, in onze gedachten of in dingen die we hebben gezegd tegen anderen of in dingen die we deden die niet goed waren. Of we weten ook dat we tekortschieten doordat we juist dingen niet hebben gedaan die eigenlijk wel van ons verwacht mochten worden. Heere God, doe het allemaal weer weg door de Heere Jezus die daarvoor aan het kruis is geweest en is opgestaan uit de dood. Heere God, zegent u ons allemaal, wees bij ieder van ons en verhoort u ons. In Jezus' naam. Amen. Ik wil even een momentje met de kinderen het hebben over het onderwerp van de preek. Dus we hebben nu een kindermoment. En de kinderen mogen even naar voren komen. Dus als je mee wilt doen met het kindermoment, mag je even naar voren komen. Zullen we weer even gewoon zitten hier? Zo, gezellig dat jullie er ook bij zijn. Mag ook wel wat aan deze kant inderdaad. Anders is hier een hele lange rij en hier een heel kleintje. Ja, is toch al een beetje. Oké, als het goed is komt er een plaatje op de muur. Moet je even over je schouder kijken. Zien jullie dat plaatje? Wat zien jullie daar? Een niet opgeruimde kamer. Ja, een kamer waar het een dikke zooi is. Hey, luister eens, hebben jullie dat ook wel eens met jullie kamer of niet? Ja, echt? Oh. En hoe vind je dat als je kamer een rommeltje is? Hoe vind je dat zelf? Even niet allemaal door elkaar. Als iemand iets wil zeggen, wil je even je vinger opsteken, anders dan versta ik het niet zo goed. Hoe vind je dat? Ja? Vind je dat gezellig? Oké. Iemand anders nog iets? Ja? Jij vindt het leuk? Oké, dat is niet het antwoord wat ik wou hebben, maar ja? Vind je dat ook leuk? Ja, nou, vind je het allemaal leuk natuurlijk. Nou, laat ik dan maar gewoon even vertellen wat ik daar zelf van vind. Ik was vroeger ook nogal rommelig. En dan was mijn kamer een rommeltje. En dan kwam mijn vrouw, dat was toen nog mijn vriendin, die kwam dan mijn kamer opruimen. En dan dacht ik, hé, dat is toch wel fijn. Later heb ik geleerd het zelf te doen. Dus het is wel fijn als je je kamer opgeruimd hebt. Hey, waar ik het nu met jullie over wil hebben, het kan bij ons van binnen in ons hart ook wel eens een beetje een rommeltje zijn. En weet je hoe dat kan? Als je dingen doet die niet goed zijn geweest. Laat ik even een voorbeeldje noemen. Stel je voor, jij hebt de auto van je broer of van iemand anders kapot gemaakt. En die is helemaal kapot en je broertje is helemaal verdrietig. En mama zegt tegen jou, heb jij dat gedaan? En jij zegt, nee, heb ik niet gedaan hoor. En dan later denk je van, dat voelt van binnen toch niet helemaal goed. Het is van binnen eigenlijk een beetje een rommeltje. Of een ander voorbeeld. Jouw vriendin loopt op het schoolplein en je zegt... Oh, wat heb jij een stomme broek aan? En dan zeg je het ook tegen anderen. Van, heb je wel gezien wat voor stomme broek zij aan heeft? En dan later denk je... Dat was wel een beetje gemeen van mij. Dat ik dat heb gezegd tegen mijn vriendin. En dan voelt dat van binnen toch niet helemaal goed. Dan voelt dat van binnen toch wel een beetje als een rommeltje. En kun je daar ook vanaf komen? Als het van binnen niet helemaal goed voelt, als je iets verkeerd hebt gedaan... en dat voelt niet helemaal goed. Kun je daar ook weer van afkomen, van dat rommeltje van binnen?
Niet.
Jij denkt van niet?
Nee,
weet je niet. Oh, ja. Iemand die dat weet is wel een beetje een moeilijke vraag, ja? Nee, ook niet, hè? Nou, zal ik het zeggen wat je dan daaraan kan doen?
Ja,
ja. Wat kan je daaraan doen? Opruimen, ja. En weet je hoe je kan opruimen als je iets verkeerd hebt gedaan? Dan kan je naar iemand toe gaan, bijvoorbeeld naar die vriendin waar je... dat heb gezegd van, je hebt een stomme broek. Weet je wat je aan kan doen? Dan kan je zeggen, sorry. Sorry dat ik dat heb gezegd. Dat had ik niet mogen doen. En daarmee ruim je eigenlijk dat rommeltje van binnen een beetje op. Of je ouders, dat je van, sorry papa, mama, maar ik heb wel dat kapot gemaakt. En dan ruim je het daar eigenlijk een beetje mee op. En als je verkeerde dingen doet, dan kan God daar soms ook, dan kan God dat ook erg vinden. Hè? En dan kan je ook tegen God zeggen, God, Heere God... Het spijt me, sorry dat ik dat heb gedaan. En weet je wat God dan doet? Dan ruimt hij dat op. Dan ruimt hij als het ware het rommeltje bij ons van binnen op, zodat het weer goed wordt en schoon wordt. Ik denk dat we nog een foto hebben van een mooie kamer. Ja, heel wat netjes. Nou, zo wil God van binnen het ook opruimen bij ons als wij zeggen, sorry, vergeeft hij het ons, wilt hij het weer wegdoen. Oké. Okay. Dan mogen jullie weer naar je plek gaan. Dankjewel dat je even mee hebt gedaan. Vonkel is het weer. Vonkel geel volgens mij. Dus als je daarheen wil, veel plezier. Ja, wij gaan met elkaar nu uit de Bijbel lezen over de bevrijding van schuld, waar het net in het kindermoment ook al een beetje over ging. Psalm 32, een psalm van David, en daarna lezen we nog twee versen uit Genesis 3, over meteen naar de zondeval, Genesis 3 vers 6 en 7. En zullen we daarna zingen uit de nieuwe psalmberijming, Psalm 32 vers 1 en 2.
Test, test.
Die doet het. Psalm 32. Van David. Een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven. Van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt. Als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukt uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg, als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf me mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad. Op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels, die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardigen, en juich. Zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. Of is dat Klaas niet? Ik had nog twee versen, Erik. Volgens mij Genesis 3, vers 6 en 7. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen gingen hun beide ogen open. En ze merkte dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakte er lendenschorten van. Tot zover.
Zullen we zometeen gaan zingen naar de preekopwekking 428, Genade zo oneindig groot. Amazing Grace is dat lied in het Engels. Ja, ik wil met jullie gaan hebben over vergeving vragen. Sorry zeggen, het spijt me zeggen. Dat is wat anders dan vergeving geven. Het kan moeilijk zijn om iemand vergeving te geven. Zeker als iemand je heel erge dingen heeft aangedaan. En je mag nooit zeggen tegen iemand anders die iets ergs is aangedaan van nou moet jij wel vergeven. Dan wordt vergeving iets wreeds. Een opdracht die niet te doen is. En vergeving, de bedoeling van vergeving is niet dat we daar onmogelijke opdrachten mee krijgen. Maar de bedoeling van vergeving is dat het bevrijdend is. En ik ga het nu dus niet hebben over vergeving geven, maar wel over vergeving vragen. Tegen God of iemand anders zeggen, sorry, het spijt me. Ik bied mijn excuses aan. Zeg jij dat makkelijk tegen iemand anders? Sorry? Het spijt me. En dan bedoel ik niet sorry zeggen bij iets wat eigenlijk weinig voorstelt. Want stel je loopt in de supermarkt en iemand die stoot per ongeluk jou een beetje aan, dan zegt diegene heel makkelijk sorry. Ja, dat is ook niet zo moeilijk. Maar als je iemand echt iets hebt aangedaan waar de ander door gekwetst is, dan zeg je niet zo makkelijk, het spijt me. Als je iemand iets hebt aangedaan, wat doe je dan vaak vanzelf? Dan ga je excuses zoeken. Excuses voor jouw fouten. Dat je zegt van, ja, maar ik had het toen ook zo moeilijk. Of ja, maar jij deed ook dit en jij deed ook dat. Ja, poeh, dan ga ik dat doen. We vinden het niet zo makkelijk om dat te zeggen. Sorry, het spijt me. Misschien hebben jullie wel eens het televisieprogramma Het Familiediner gezien. Dat programma van Bert van Leeuwen, dat hij probeert mensen die ruzie met elkaar hebben, vaak familieleden, weer met elkaar te verzoenen. En dan probeert hij ze met elkaar om tafel te krijgen. Ergens is een diner georganiseerd en ze worden uitgenodigd om daarheen te gaan. En meestal, of heel vaak, gaan mensen daar nog wel naartoe. Maar als Bert van Leeuwen dan vraagt van, hey, kan je ook even sorry zeggen tegen die ander? Dan wordt het vaak wel een stukje moeilijker. Of soms komt het er, want er staan camera's bovenop, heel plichtmatig dan nog een beetje uit. Maar excuses aanbieden voelt voor ons ook wel wat als gezichtsverlies. En als je dan Psalm 32 leest, dan merk je dat het spijt me zeggen niet gezichtsverlies is, maar bevrijdend is en heel krachtig is. Blijkbaar is het voor ons goed om dat te doen. Vandaar ook dat de Heer Jezus in dat voorbeeldgebed, het Onze Vader, dat een belangrijke plek heeft gegeven. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen vergeven. Dus bidden om vergeving, het spijt me zeggen, is belangrijk voor ons om te doen. En goed voor ons. En dat moet je vooral richting God doen. Het spijt me zeggen. Ook dat vinden we niet altijd zo makkelijk. Want hoe gaat dat? Vaak denk ik dat we in het algemeen dan zeggen tegen God, Heere God, wilt u ons onze zonden vergeven? Algemeen, onze zonden. Dat kun je nog wel zeggen. Maar als je dan specifiek het wil gaan opnoemen, dat en dat en dat, ja, dan wordt het al een stukje moeilijker. Dat is niet zo makkelijk om dat te zeggen, om dat toe te geven, die dingen die je hebt gedaan. Of misschien wil je er liever niet eens over nadenken, er een beetje overheen leven. Dat is niet zo makkelijk. Je zag dat al bij Adam en Eva, waar we ook even over lazen. Dat ze ineens zich in de tuin van Eden gaan verstoppen. Ze hebben gegeten van die boom, waarvan God had gezegd, daar mag je niet van eten. En dan zie je, als ze dat dan toch hebben gedaan, dat ze ineens zich heel anders gaan gedragen. Ze gaan niet meer vrij met elkaar om, gaan niet meer vrij met God om. Ze schamen zich voor elkaar, ze verstoppen zich voor God. Waarom? Waarom schamen ze zich voor elkaar eigenlijk? Dat heeft niet zozeer met de buitenkant te maken. dat ze het ineens vreemd vonden om elkaar bloot te zien. Maar dat zal meer te maken hebben gehad met wat ze van binnen voelden. Ze voelden dat het niet goed meer zat van binnen in hun hart. En zeg maar even dat rommeltje waar ik het net met de kinderen over had. Want ze waren eigenlijk uit de relatie met God gestapt. En dat maakte ineens alles anders. Het voelde niet meer goed naar God toe, niet naar elkaar toe, niet meer. En ja, het is gewoon niet meer zo zuiver, goed, mooi. En ze voelden zich, zou je ook kunnen zeggen, van binnen vies. En dat kan. Door zonde kan je je van binnen vies, onrein voelen. Nou, wat doen ze dan? Dan maken ze van vijgenbladeren een bedekking. Rokjes of zoiets. Ik weet niet precies wat ze gemaakt hebben. Maar ze bedekken zichzelf. Ze bedekken zichzelf. En als we daar nou eens Psalm 32 naast zetten, daar staat: gelukkig de mens van wie God de schuld bedekt. Eigenlijk staat er gelukkig de mens wiens zonden worden bedekt, maar daarmee wordt mee bedoeld dat God de schuld bedekt. Dus Adam en Eva, als die in zonde zijn gevallen, die bedekken zichzelf. En Psalm 32 zegt, gelukkig ben je als God dat doet. Als God je schuld bedekt. Dat is wel een beetje onze reflex om zelf onze schuld te bedekken. Dat we ook net als Adam en Eva verstoppertje gaan spelen. Verstoppertje spelen. Daarmee bedoel ik ja, je zonde verbergen en je dus beter voordoen dan je bent. Een beetje een huichelachtig leven. Je neemt je toevlucht tot schijnheiligheid. David, dichter van Psalm 32, heeft dat ook heel lang gedaan. Hij heeft heel lang verstoppertje gespeeld. Gedaan alsof er niets aan de hand was. En daar zijn we toch allemaal wel sterren in. We kunnen toch allemaal best heel goed toneel spelen op dit gebied. Als het gaat om het verbloemen van onze eigen zonde, nou dan kunnen we wel liegen en bedriegen. David was er ook een ster in, maar hij was niet de eerste en ook niet de enige. Hij had wel ontzettend erge dingen gedaan. David. En daar leed hij zelf ook enorm onder. Hij werd er ziek van, lees je in Psalm 32. Dat is wat je doet, wat het met je doet als je je zonde voor God verstopt. Dan kan je gezondheid daar ook onder gaan lijden. In ieder geval je geestelijke gezondheid. Ik denk dat we daar ons allemaal wel wat bij kunnen voorstellen. Als er een last op jou drukt van zonde die je hebt gedaan, schuld die je hebt gemaakt naar God toe, ja, dat heeft een negatieve invloed in je leven. Je weet wel van, ja, ik zit eigenlijk fout en dat drukt ergens op je en je psychische, lichamelijke gezondheid wordt dan aangetast. Maar toch doen we het vaak. Toneel spelen. En wat we ook vaak doen is onszelf rechtvaardigen. Ik zei het ook al eventjes net. Dat is dat je zegt van, ja, ik heb misschien dat wel gedaan, maar die ander of die omstandigheden waren zo, dus is het wel begrijpelijk. Of je zegt gewoon, nou, ik heb gewoon niks fout gedaan. En als je jezelf rechtvaardigt, dus eigenlijk zegt ik heb niks fout gedaan of het was niks, stel niks voor, dan krijg je een soort eelt op je eigen geweten. In de Bijbel komt dat ook voor, dat er wordt gesproken over eelt op je geweten en dat wordt genoemd in de Bijbel verharding. Dat je je verhardt of dat je hardnekkig bent. Hardnekkig in het kwaad. En ja, je kan je verharden in je zonde, in je ongehoorzaamheid aan God. En dan is vaak zelfrechtvaardiging een instrument wat je daarvoor gebruikt. En dat is gevaarlijk, dat je door eelt op je geweten te krijgen, je geweten als het ware toestopt, dichtschroeit. Dat moet niet gebeuren. Nou, dat kan gebeuren. Je zonde kan ook trots in de hand werken als je de zonde niet beleidt. Dat je gaat voordoen als iemand die het allemaal geweldig doet en andere mensen maken fouten, maar jij maakt helemaal geen fouten. Jij bent Nou, misschien niet helemaal perfect, maar er scheelt niet zo gek veel aan. Trots. En als je schuld beleidt, raak je je trots kwijt. Je maakt je klein, je wordt nederig. En dat is heilzaam, nederig worden. Maar ook moeilijk voor ons als mensen. Dus zonde wegstoppen is schadelijk. Zonde voor andere mensen wegstoppen is ook heel vermoeiend natuurlijk. En stel je voor dat je altijd je moet verstoppen. Dan ben je altijd bang dat iemand je gaat ontdekken. En stel dat je altijd je zonde maar moet verstoppen. Dan ben je altijd bang dat het toch een keer uitkomt. Het is vermoeiend, angstig. Altijd maar je zonde weer verdoezelen. En het is vooral ook schadelijk voor je relatie met God. De zonde die jij niet opbiecht naar God toe, staat tussen jou en God in. Je hebt geen open lijn naar God toe. Je houdt tegenover God ook de schijn op. Je speelt verstoppertje voor God. En je snapt natuurlijk wel dat dat wel belachelijk is, toch? Verstoppertje spelen tegenover God. Belachelijk, je kan voor God in ieder geval je zonde niet wegstoppen. God kijkt overal dwars doorheen. God ziet jouw hart. Voor God kan je geen verstoppertje spelen. Maar als je het wel probeert te doen, dan heb je geen open relatie met hem. En als het dan zo schadelijk is om dat te doen, waarom doen we het dan vaak toch? Waarom verbloemen wij zonde best wel vaak? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met schuldgevoel en schaamtegevoel. En het zijn allebei geen leuke gevoelens, toch? Als jouw zonde bekend wordt, zeker als het bij mensen bekend wordt, dan val je misschien wel van je voetstuk. Je wordt ontmaskerd als iemand die dat en dat heeft gedaan. En daarom zetten we liever maar dat masker toch op. Dan komt het niet naar buiten. We hoeven ons niet zo te schamen. Gaat het allemaal een beetje door. Eigenlijk ook weer best begrijpelijk. Maar ik wil jullie en mezelf oproepen om in ieder geval naar God toe volkomen open kaart te spelen. Zeg tegen God wat je bezighoudt, dus ook waar je blij mee bent bijvoorbeeld. Maar zeg vooral, Heere God, het spijt me, want ik heb dit en dit en dit verkeerd gedaan. En ga geen geheimen houden voor God. En als je dat niet meer hebt, is dat bevrijdend en genezend. Daar word je een beter, daar word je een mooier mens van. Dat is wat je ziet in Psalm 32. Gelukkig ben je als God je zonde bedekt, zo zegt David het. Je wordt er volkomen gelukkig van, lijkt hij te zeggen. Als je je zonde tegenover God beleidt, je wordt er gelukkig van. Waarom word je daar gelukkig van? Nou, omdat wij mogen leven in een wereld waarin God zijn eigen zoon heeft laten komen. Zijn eigen zoon die voor onze zonde aan het kruis is gegaan, is opgestaan uit de dood, zodat er voor ons genade is, barmhartigheid is, vergeving is. Dus wij kennen God als een genadig, barmhartig en vergevend God. Dus als je tevoorschijn komt met je zonde naar God toe, dan kom je te staan in de ruimte van Gods genade, in de ruimte van Gods vergeving. Nou, dat is naar God toe. Ook naar elkaar toe kunnen we onze zonde opruimen. En dat is voor ons best wel misschien nog een stapje moeilijker dan naar God toe. Naar elkaar toe je zonde opbiechten. Ja, lastig ook, omdat je niet weet hoe die ander gaat reageren als je dat gaat doen. En daarom weer, dat weerhoud je er vaak van. Maar dan moet je wel bedenken, als je een ander je excuses aanbiedt, moet je dat ook niet zozeer doen om van die ander een bepaalde reactie te krijgen. En dat die ander dus zegt van, ik geef je vergeving, of wat blij ben ik nu maar toch met jouw excuses. Nee, misschien is die ander helemaal niet blij en misschien is die er helemaal niet aan toe om jou te vergeven. Ja, dat kan. Als je iemand anders best erge dingen hebt aangedaan, ja, dan is het niet zo gek dat iemand er niet zomaar aan toe is om te zeggen van, ik vergeef het je. Maar daar doe je het dan toch ook niet voor. En je doet het om ook in je eigen hart dingen op te ruimen, te zuiveren. En het is goed om dat te doen. Ook al is een ander er helemaal niet aan toe om jou te vergeven als dat nodig is. Of als je dat graag zou willen. Dat is heel begrijpelijk. Maar dan nog is het goed om het te doen. Je excuses aan te bieden of te zeggen het spijt me. Of ik vind het zo erg dat ik dat heb gedaan. En ik ga het niet vergoeilijken. Ik ga geen excuses aanvoeren. Ik ga mezelf niet rechtvaardigen. Maar het spijt me. Ik heb er wakker van gelegen. Ik vind het erg dat ik dat heb gedaan. Het is altijd goed om dat te doen, hoe de ander ook reageert. Als je tegen God of anderen zegt, het spijt me. David zegt, ik deed het naar God toe en het was bevrijdend. Het kan je ook helpen om wat minder krampachtig te leven. Want als je de schijn wil ophouden, ga je sowieso krampachtig leven, toch? Bang voor ontdekking. Maar het kan ook zo zijn dat je krampachtig gaat leven omdat je maar geen fouten wil maken en alles maar goed wil doen. En daarom is het ook goed om tegen elkaar te zeggen van ja, wij zijn allemaal mensen die bepaalde fouten wel blijven maken of nooit helemaal volmaakt worden. Wij kunnen niet zonder fouten leven en daarom moet je ook niet krampachtig gaan leven. Zo van nou, dan moet ik geen enkel foutje maken. Even een voorbeeld erbij. Stel je voor, je kan nog niet zo goed rolschaatsen en je wil het leren. En je gaat rolschaatsen en je denkt, en dan moet ik oppassen dat ik niet val. Ik mag niet vallen. Wat gebeurt er? Dan val je. Of een ander voorbeeld. Je hebt last van kriebelhoest. Hier in de kerk. En je denkt de hele tijd, oh, ik mag niet hoesten, ik mag niet hoesten. Wat gebeurt er? Gegarandeerd, je gaat hoesten. Ik heb er zelf ervaring mee. En zo kan het ook gaan met zondigen. Als je heel krampachtig probeert om niet te zondigen, kan het ook fout gaan omdat je ja, krampachtig en daardoor juist verkeerde dingen gaat doen. Ik bedoel dus niet te zeggen dat het wel prima is om te zondigen. Het is helemaal niet prima. Zonde is en blijft erg. En zeker als je met zonde anderen beschadigt, moet het stoppen. Juist dan moet je met je zonde naar buiten komen. Als je anderen beschadigt, pest, misbruikt, vernedert, kom ermee naar buiten zodat het stopt. En aan de andere kant, het helpt niet voor ons allemaal niet als we krampachtig leven. Niemand van ons kan helemaal zonder zonde leven. Het helpt wel om dat onder ogen te zien. En ermee naar buiten komen, en zeker naar God toe, kan bevrijdend werken. Ik wil eindigen met een tweetal oefeningen die je kan toepassen om er een gewoonte van te maken om het spijt me te zeggen tegen God. Ik zei al, we zijn vaak gewend om dat in het algemeen te doen, hè? Of misschien jij niet hoor, maar ik denk best veel mensen wel. Dat je in het algemeen zo zegt van, Heer God, wilt u mij mijn zonden vergeven? En dat was het dan. En daarom kan het helpen om dat op een andere manier te doen. En de eerste oefening die je dan zou kunnen doen, is deze. Dat je zegt, het spijt me Heer. En ik heb, en dan beleid je datgene waar je spijt van hebt. Een bepaalde actie, een fout, een mislukking, een tekortkoming. Je maakt dat concreet voor de Heer. En daarna zeg je, ik voel. En dan vertel je hoe je je erbij voelt. Als je dat zo beleidt, als je dat zo tegen God zegt. Welke gevoelens je daarbij hebt. En tenslotte zeg je, heb medelijden, genadige God, en vergeef mij, zodat, en dan beschrijf je wat je wil gaan doen verder in je leven, ook om zeg maar die zonde niet weer te doen en om het anders te gaan doen. Dus die laatste stap bestaat eigenlijk uit twee dingen. In de eerste plaats zeggen, vergeef me, en dan mag je bevrijding ervaren, dat God zonde vergeeft. En het tweede wat je dan doet is tegen God zeggen van nou, en ik wil dat doen om het in het vervolg beter te doen. En dat laatste heb ik het in de preek niet zoveel over gehad, omdat ik het wou hebben over de bevrijding van het spijt me zeggen. En maar daar hoort natuurlijk ook bij dat je denkt van oké, nu wil ik het ook niet weer doen. Wat kan ik doen om het niet weer te doen? Dat is de ene oefening. Ten slotte de andere, een korte. Ik las ergens de mooie zin. We mogen spijt uitademen en genade inademen. En hoe kan dat? Spijt uitademen kan door heel kort iets te zeggen wat je verkeerd hebt gedaan. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik heb gelogen. Ik heb iemand iets verkeerds tegen iemand gezegd. Dat adem je uit en dan mag je genade inademen. Mag je beleven dat God je zijn genade geeft. Nou, ik wil jullie en mezelf uitdagen om daar de komende tijd over na te denken. Van, zijn er dingen in mijn leven waarvoor ik moet uitkomen? Bijvoorbeeld naar God toe, misschien ook naar iemand anders toe. Dat ik dat moet gaan zeggen tegen God. Het spijt me dat ik dat heb gedaan. Wilt u mij dat vergeven? Het is bevrijdend om dat te doen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons uitnodigt om met onze fouten, zonden, gebreken tevoorschijn te komen. En u weet dat onze neiging is om het te verbergen, te verstoppen, te bedekken. Dank u wel dat u ons weer uitnodigt om in het licht van uw genade te gaan staan. Met alles erop en eraan. Om bij u te komen, open kaart te spelen. En help ons ieder voor zich, met alles wat er speelt in ons leven, om het spijt me te zeggen. Naar u toe in de eerste plaats. Help ons ook om daar eerlijk over te zijn, over wat er is in ons hart. En help ons af van de dwaasheid om naar u toe verstoppertje te spelen. En help ons ook als het nodig is tegen anderen te zeggen, het spijt me, wil je mij vergeven, eventueel, maar in ieder geval te zeggen, het spijt me dat ik dat heb gedaan. Heere God, u weet ook dat dit onderwerp voor ons pijnlijk en confronterend kan zijn. Omdat er dingen zijn gebeurd, situaties zijn geweest, waarvan we de pijn met ons meedragen. U weet waar we misschien net zelf ook aan hebben gedacht. U weet wat er in ons hart leeft. Troost u ons als er in ons hart verdriet en pijn is om wat ons of iemand anders is aangedaan. Troost ons als er verdrietige snaren zijn geraakt. En bemoedig ons als we dachten, eigenlijk zou ik dit of dat moeten belijden, moeten toegeven en daarvoor excuus moeten vragen. En geef ons dan de moed om dat te doen. Het kan ook zijn dat we verontwaardigd waren, omdat we dachten, ja, maar ik wil helemaal niet dat iemand door vergeving zomaar wegkomt met wat hij of zij heeft gedaan. Heer, troost ons dan. En geef dat we beseffen dat u ons erkenning geeft van pijn die ons is aangedaan. En dat u de God bent die recht doet. U bent genadig, maar u bent ook rechtvaardig. U zet alles recht. Het is bij u in goede handen. Heere God, wat is er in deze wereld ook veel onrecht. Wanneer we denken aan oorlogsgeweld, terrorisme, onderdrukking. In zoveel landen lijden mensen onder onrecht. Heere God, ontfermt u zich over hen. Ontferm u over deze wereld. En red deze wereld. We bidden u dat uw koninkrijk van genade komt. Uw koninkrijk van vrede en herstel. Uw koninkrijk waar alles wordt rechtgezet en waar we ook nooit meer verstoppertje hoeven te spelen, omdat het kwaad er niet meer is. Heere God, we bidden u voor de zieken. En we bidden, helpt u als ziek zijn zwaar is. En we bidden u, wilt u genezing geven. Zegen ook middelen die worden gebruikt, dokters, medicijnen, therapeuten, allerlei zorg. En tegelijk weten we, uiteindelijk hebben we genezing te verwachten van u. En daar bidden we om. Wilt u dat geven? En helpt u ook hen die ziek zijn. Help als ziek zijn moeilijk is. Help ook om daarin, ja, dat we ons aan u toe kunnen vertrouwen. We willen ook bidden, Heere God, voor mantelzorgers. We danken u voor de mantelzorg van lieve mensen. Vaak is daar niet zoveel oog voor. Voor mensen die mantelzorg geven. Terwijl het veel vraagt aan energie, jezelf wegcijferen, er zijn voor de ander. Heere God, we danken u voor mantelzorgers. En we bidden, geef de kracht aan hen om het te blijven doen, te doen wat nodig is. We bidden u voor ieder die zorgen heeft om anderen. Bijvoorbeeld zorgen om een kind dat het zwaar heeft of wat dan ook. Het kan zijn dat iemand ernstig ziek is of worstelt met problemen en dat wij ons daar grote zorgen om maken. En Heere God, wees in die zorgen nabij en we bidden ook voor degene om wie we bezorgd zijn. En dank u wel dat we dat ook steeds bij u mogen brengen en weten dat u daarin ook helpt en zorgt. Heere God, wilt u ons gebed verhoren? Dank u wel dat we telkens weer naar u toe mogen gaan met alles wat er in ons leeft. Verhoort u ons? In Jezus' naam. Amen. Dan is er nu de collecte. En we zullen, nadat we onze gaven aan God hebben gegeven, we gaan zingen het lied De Rivier, opwekking 642. We mogen met de zegen van God naar huis gaan. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid door de Heilige Geest, is met u, met jullie allemaal.